Het kan zijn dat je zo'n hartcoherentieoefening of een meditatie wil doen. Voor sommige mensen is het misschien hardlopen of zwemmen. Iets te doen waarbij je het hoofd even uitzet en waarmee je heel bewust contact maakt met je hart en jezelf in een andere staat van zijn brengt. Juist omdat het je ook in die drukke periodes enorm helpt om veel krachtiger te presteren, om krachtigere inhoudelijke stukken te schrijven of om krachtiger te zijn in een pleidooi, juist door die rustmomenten.
Welkom bij de Wise Lawyers podcast. De podcast over persoonlijke ontwikkeling voor advocaten en juristen. Speciaal bedoeld voor jou als je meer plezier en vervulling wilt ervaren en als je niet alleen wilt groeien op de juridische inhoud, maar ook als professional en als mens. Mijn naam is Pascale Boerichter. Ik ben de founder van Wise Lawyers en ik wens je heel veel luisterplezier. In deze aflevering gaan we het hebben over leven en lijden vanuit je hart. Vanuit de wetenschap is er steeds meer bekend over de kracht van je hart. En daar kan jij je voordeel mee doen. Juist in de juridische wereld, waar er constant een beroep wordt gedaan op je ratio, analyse en je logica, je brein dus, is het super waardevol om ook je hart in te kunnen zetten in je werk en in je persoonlijke leven. Maar hoe doe je dat dan? Leven en lijden vanuit je hart. Wat is hierover bekend vanuit de wetenschap? En wat levert het je concreet op als je hiermee aan de slag gaat? Dat bespreek ik vandaag met Tess Keizer. Tess is Heart Leadership Expert en de founder van End Heart. Ze is auteur van het boek Moedig Leiden vanuit je hart. En ze coacht CEO's, directeuren, managers en teamleiders in het bedrijfsleven om te leiden vanuit hun volledige potentieel. Ja, welkom Tess.
Dankjewel.
Leuk dat we vandaag met elkaar in gesprek gaan.
Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik heb je net geïntroduceerd en ik heb ook benoemd dat we het vandaag gaan hebben over leven en lijden vanuit je hart. En ik kan me voorstellen dat sommige juristen, advocaten eigenlijk daar meteen al een beetje kriebels bij krijgen. Dat het heel zweverig of misschien soft of vaag klinkt. Dus kan je misschien iets meer duiding geven wat dat voor jou betekent, heart leadership?
Ja, en allereerst herken ik wat je zegt. Er zijn vaker mensen die denken van hard leadership, dat is soft. Of dat gaat heel erg over liefde, omdat die associatie er met het hart meteen is. Voor mij betekent hard leadership dat je naast die ratio, logica, analyse en dat intelligente brein ook de kracht en de intelligentie van je hart inzet. Want wat uit de wetenschap blijkt, is dat er in ons hart een klein brein zit. 40.000 neurale cellen. En daar zit een ongelooflijke wijsheid en het heeft een hele belangrijke impact wanneer je contact maakt met het hart, wanneer je dat bewust en intentioneel inzet in je leiderschap, in je leven. Dat een hele positieve impact heeft eigenlijk op allerlei verschillende facetten. Allereerst ook je intelligentie, dus dat brein en hoe het brein werkt, belangrijk voor advocaten en juristen. En tegelijkertijd heeft het ook heel veel impact op je gezondheid, op je vitaliteit, op hoe je je voelt, op vervulling, voldoening. En uiteindelijk in welke mate je echt vanuit je volle potentie kan leiden en leven. En daar is het hart echt de sleutel in.
Ja, en want dat zeg je en tegelijkertijd denk ik, waarom is dat zo? Kan je dat iets meer duiden?
Zeker. Dus wat ik net noemde is dat er een klein brein in ons hart zit. En dat is eigenlijk nog maar vrij recent onderzocht en gebleken vanuit wetenschappelijk onderzoek. En dan praat ik over de jaren 70. Eind jaren 70 werd voor het eerst duidelijk dat er vanuit het hart informatie naar het brein wordt gestuurd. En dat er veel meer informatie vanuit het hart naar het brein werd gestuurd dan andersom. Dat werd voorheen altijd gedacht dat vooral het brein heel leidend was. Zeker in de westerse wereld. En een neurocardioloog die heeft begin jaren 90 ontdekt dat die 40.000 neurale cellen daar zitten. En nu is het zo dat de coherentie in ons hart, en dat wil zeggen in hoeverre je hartritme harmonieus is. En het hartritme meet je met de heart rate variability. En sommige mensen herkennen dat misschien wel, want in heel fancy horloges of sporthorloges kun je die HRV, heart rate variability, terugvinden. De coherentie, de mate van coherentie is dus belangrijk, want op het moment dat je een coherent hartritme hebt, dan wordt die informatie naar je brein gestuurd. Je brein pikt die signalen op en gaat dan het hoger gedeelte van het brein gebruiken. Dus je gaat echt het meer krachtige gedeelte van je brein gebruiken. Ik noem het ook wel eens het Einstein-brein.
Ja.
Daar waar je inzichten hebt, daar waar je helder kan denken, dat er oplossingen naar je toe komen. Echt dat heldere denken, dat wordt extra getriggerd. Dat ga je gebruiken wanneer je hart coherent is. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Zeker ook voor advocaten en juristen, waar het zo belangrijk is dat je helder denkt.
Ja.
Nu kan het ook zijn dat je hart in incoherentie is. En dat heeft ook weer te maken met het hartritme. En dan zit er een rommelig ritme tussen die hartslagen in. Incoherent hart, die signalen worden naar het brein gestuurd. Het brein pikt die op. En het brein denkt dan, wow, incoherentie, stress, er is iets aan de hand. Gaat meteen in survival. En dat is vluchten, bevriezen, vechten. En als we dat vertalen, kan het zijn dat je misschien met je mond vol tanden zit. Hmm. Tijdens een meeting, tijdens een vergadering of tijdens een overleg met een klant. Of ja, wat het ook is. Of omdat mensen zich gaan verstoppen.
Ja. Ja, want in deze podcast heb ik al vaker met gasten ook het gehad over het reptiele brein. En eigenlijk het breinstukje van die fight, flight, freeze reactie. Ik denk dat heel veel mensen ook wel herkennen dat je dan vanuit patronen gaat reageren. Die niet altijd helpend zijn, maar die je gewoon zo in je brein hebt zitten.
Precies.
Als je dus in dat primaire reptiele breinstukje komt.
Ja.
En jij zegt eigenlijk, ja, je hart speelt daarin een heel belangrijke rol. Want het is niet alleen je brein, of misschien zelfs wel juist vooral je hart, die dat signaal geeft wanneer je in juist die primaire reacties en patronen komt. Of wanneer je in het meer creatieve, hogere gedeelte van je brein komt en dus ook beter kan nadenken. Dat heeft dus alles te maken met of je hart coherent is. Want daar gaat een signaal van uit, van ben ik in stress of ben ik juist veilig en kan ik energie besteden aan dat hogere denken.
Ja, supermooi samengevat. Dat is het precies. Het hart speelt daar een hele belangrijke rol in, is de sleutel daarin. Want het brein gebruikt die informatie. Ja, en het is ook zo, weet je, met die overlevingsmechanismes. Je kan nog steeds productief zijn. Je kan nog steeds dingen voor elkaar krijgen. Je kan nog steeds je leven leiden. Je kan nog steeds je praktijk runnen. Je kan enorm veel voor elkaar boksen. Alleen, het is niet de manier waarin je die flow ervaart. Het is niet de volle potentie. Het is een gebaseerd ook op patronen, zoals jij al mooi zei, die niet altijd dienend zijn. Maar die je wel op een of andere manier ooit hebt aangenomen. Vanuit je opvoeding misschien, vanuit de universiteit of de scholen, het onderwijs dat je hebt genoten, de wereld waarin je je carrière bent begonnen, wat voor normen en waarden daar heersen. En dat is misschien ook nog wel, want je vroeg, hè, van wat is hard leadership dan precies? We laten ons zo snel leiden door allerlei dingen die er buiten ons afspelen. Omstandigheden, verwachtingen van anderen, verwachtingen binnen de organisatie waar je werkt, cijfers, het nieuws, het weer misschien. Allerlei dingen die invloed op ons kunnen hebben. En op het moment dat je je daardoor laat leiden, ik noem dat ook wel leading from the outside in, of leiden van buiten naar binnen, dan maak je alles wat buiten je ligt belangrijker dan jijzelf. En dat is snel een trigger om vanuit die overleving te gaan reageren. Of dat je onzekerheid ervaart, of dat je je gehaast voelt, of tekort voelt, niet goed genoeg voelt, of misschien ervaar je wel competitie. Terwijl hard leadership gaat over het tegenovergestelde. Leiden van binnen naar buiten. Je maakt jou belangrijk en wat er leeft in je hart en voor welke waarde je staat, wat je visie is. En dat creëert een andere impact.
Ja, dat geloof ik. Maar en tegelijkertijd lijkt het me ook. Kijk, ik weet natuurlijk iets meer over hard leadership, omdat ik jou al een tijd volg. Maar ik kan me voorstellen, als dit de eerste keer is dat je überhaupt iets hoort over je hart, dat je ook denkt, ja, leuk, maar hoe beïnvloed ik dat hartritme dan? En dat hart klopt toch gewoon en daar kan ik toch niks aan doen?
Ja.
Dus ja, hoe ga je daarmee aan de slag?
Ja, nou, mooi is allereerst, ja, daar kan je iets aan doen. Of dat kan je initiëren. Je hebt daar invloed op. En dit is misschien ook wel, dat benoem je mooi. Want we leven op een bepaalde manier, of we lijden op een bepaalde manier. En dat is ons normaal. Je bent het normaal gaan vinden dat je op een bepaalde manier reageert, of dat je je op een bepaalde manier voelt. Je hebt misschien helemaal geen notie van, ja, hoe dat zit met jouw coherentie. Dus allereerst is die bewustwording heel belangrijk. Van, hey, wat voor gedachten heb ik? Wat voel ik eigenlijk? En wat voor acties laat ik daarin zien? Maar je kan daar dus invloed op uitoefenen. En dat heeft alles te maken met de emoties die je ervaart. Want misschien vragen mensen zich nu ook wel af van, ja, maar hoe weet je dan of er incoherentie of coherentie in je hart is? Heeft dus te maken met de emoties die je ervaart. En op het moment, ik noemde het al een paar keer, van onzekerheid, gehaastheid, angst misschien, frustratie, boosheid, je zorgen maken. Dat zijn allemaal emoties die zorgen voor incoherentie in je hart. Het zijn emoties die een lagere frequentie van energie hebben. Incoherentie, die signalen gaan naar je brein. En andersom, wanneer je emoties ervaart zoals dankbaarheid, liefde, compassie, enthousiasme, vreugde, blijheid, maar ook tevredenheid, rust, kalmte. Dat zijn allemaal gevoelens, een staat van zijn, die zorgt voor coherentie in het hart. En dat maakt het dus zo belangrijk om dat bewustzijn te creëren van, hey, in wat voor staat van zijn ben ik eigenlijk? En wat kan ik doen? Wat kan ik activeren, genereren in mezelf? Welke gedachten wil ik misschien denken om meer in die dankbaarheid, die liefde, die compassie, dat enthousiasme, die passie, die tevredenheid of vreugde te komen? Ja. En daar hebben we keuzes in.
Ja, ja, want emoties die komen natuurlijk ook soms op. Maar je zegt eigenlijk van, als je je bewust van, het eerste stap die je moet doen is bewust worden van dat je misschien al heel lang een bepaalde emotie hebt. Je hebt ook een keer in een masterclass aangegeven, dat vond ik wel heel interessant voor advocaten en juristen ook, dat stress is eigenlijk ook een soort van emotie. En als je emoties maar lang genoeg hebt, dat je dan misschien niet eens meer bewust van bent, dat jouw soort van basis emotie is geworden om gehaast of gestrest of onzeker te zijn.
Ja.
Dus die bewustwording is misschien een eerste stap inderdaad. Tegelijkertijd denk ik ook altijd als mensen dan zeggen, ja, die emoties met een hogere frequentie en dat kan je zelf sturen en doe een dankbaarheidsoefening. Denk ik, het leven is ook niet altijd natuurlijk leuk en makkelijk. Hoe zie jij dat dan? Echt als iets van je moet wegblijven bij die emoties met een lagere frequentie? Of
nee, absoluut niet. Want wat je zegt inderdaad, het leven gebeurt. En we hebben allemaal situaties waarin we ons verdrietig voelen, waarin we ons aangedaan voelen, waar we ons rot door voelen, wat misschien boosheid triggert. En dat is oké. Een hele belangrijke hier is dat je die emotie erkent, dat je ermee bent, dat je die proces, dat je er aandacht aan geeft. Alleen dat je er niet in blijft hangen. Dat je niet jezelf verhalen blijft vertellen die emotie in stand houden, die onzekerheid in stand houden, die competitie in stand houden, die gehaastheid in stand houden. En dat zijn we wel snel geneigd om te doen. Dat we programma's eigenlijk hebben in ons gedachtenpatroon die emotie steeds in stand houden, waardoor we eigenlijk in een vicieuze cirkel komen. Een soort rat race. Zeker ja. Als het gaat ook voor ook die gehaastheid voelen en dat doordenderen, chop, chop, chop. Daar kan je dan bijna niet uitkomen. En wat nog een mooie is om te benoemen, is dat een pure emotie 90 seconden duurt. Misschien 2 minuten. En daarna nemen onze verhalen het over. En we bepalen de verhalen en de gedachten die we onszelf vertellen of die emotie in stand wordt gehouden. Eigenlijk, wanneer je dat dus erkent, aandacht voor hebt, voor die emotie, dan kan die overvloeien weer in een andere emotie. En ja, dat is zo belangrijk, omdat wanneer we dat niet doen en we blijven onszelf bepaalde verhalen vertellen en gedachtenpatronen in stand houden, dan kan die emotie ergens vast komen te zitten. En dat uit zich uiteindelijk in klachten, aandoeningen, je niet lekker voelen.
Ja,
ja, ja.
En als we even één emotie of een staat van zijn erbij pakken die denk ik voor heel veel advocaten en juristen bekend is. En dat is dus die stress.
Ja.
Het is gewoon een wereld Tuurlijk kan je heel veel dingen daarin jezelf aanleren. Hè, om grenzen te bewaken, nee te zeggen, voor jezelf kiezen. Maar het is ook gewoon zo dat er wel wat van je wordt gevraagd. Als advocaat en als jurist. En dat er soms ook onverwacht in één keer van alles samenkomt. En dat het dan gewoon hard werken is.
Ja.
Dan heb je stress. Dat is gewoon menselijk. Dat je dan even zo'n moment van stress krijgt. Van oh shit, dat moet ik nu gaan doen. Wat zou je dan vanuit wat jij allemaal weet over hard leadership in zo'n situatie? Ja, hoe ga je daarmee om?
Ja, allereerst is stress niet altijd slecht. Hè? Want het brengt ons ook in een staat van alertheid. Het maakt je klaar voor een belangrijke bespreking. Voor als je gaat pleiten of ja, het prepareert je. Alleen wanneer die cortisol afgifte heel lang duurt en heel veel is, dan wordt het uiteindelijk destructief. Want dat is ook nog een mooie aanvulling wat er gebeurt in het hart. Op het moment dat het incoherent is, dan ziet het brein dat als stress en gaat die afgifte van cortisol enorm omhoog. En dat is ook, ja, dan is er eigenlijk een cortisol juice die de hele tijd door ons lichaam raast. En ja, wat je zegt, hè, het is natuurlijk een beroep waarin je ja, soms stress ervaart omdat je op het toppen van je kunnen wil presteren, omdat er opeens dingen op je bureau liggen. En daarin is een belangrijke om echt voor jezelf ook in die drukke periodes ruimte te creëren om een pas op de plaats te maken. Even die stilte op te zoeken. Even in te checken met je hart. Het coherent te laten worden. En dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn. Het kan zijn even naar buiten gaan, in het park lopen. Het kan zijn dat je zo'n hartcoherentieoefening of een meditatie wil doen. Voor sommige mensen is het misschien hardlopen of zwemmen. Iets te doen waarbij je dat hoofd even uitzet en waarbij je heel bewust contact maakt met je hart en jezelf in een andere staat van zijn brengt. Juist omdat het je ook in die drukke periodes enorm helpt om veel krachtiger te presteren, om krachtigere inhoudelijke stukken te schrijven of om krachtiger te zijn in een pleidooi. Juist door die rustmomenten. Maar dat is wel een mindfuck.
Ja.
Sorry voor die woorden.
Ja, nee, maar dat is zo. Want je zou juist denken van, oh, nu heb ik het druk. Ik heb nu echt geen tijd. Het laatste waar ik tijd voor heb is om zo'n meditatie te doen of om nog te gaan hardlopen.
Ja.
Dat zou inderdaad ook mijn eerste gedachten zijn, maar eigenlijk zeg je ja, juist door daar wel heel even tijd voor te maken, al is het maar een kwartier.
Ja, al is het maar 5 minuten. Al is het maar een paar keer per dag, een aantal minuten. Dus dan kom je misschien uiteindelijk op een kwartier uit. Maar wetenschappelijk onderzoek van HeartMath Institute laat zien dat wanneer je heel bewust die coherente baseline creëert, een paar keer per dag voor een minuut of 3, 4, dat al effect heeft. En het is natuurlijk super belangrijk voor juristen, voor advocaten, om vanuit hun volle potentie te werken, te leiden. Dat het brein goed werkt. Dat je dat heldere gedeelte van het brein gebruikt. Maar ook dat je veerkrachtig voelt. Dat je je vitaal voelt. Dat je voldoening ervaart. En ja, dan is dus de weg daar naartoe. Je hart speelt daar de sleutel in.
Ja.
Een hele belangrijke rol.
En wat doe je dan in die 3, 4 minuten?
Ja, wat je dan kunt doen is dat je je aandacht naar je borstgebied brengt, naar je hart, je focus naar je hart. Je verdiept je ademhaling, dus je maakt je ademhaling langzamer en dieper dan normaal. Voor veel mensen zal dit misschien ook zijn, oh ja, dat klinkt als meditatie. Ja, het is inderdaad een meditatie waar je je aandacht naar binnen brengt. Maakt je ademhaling dieper en langzamer dan normaal. En dit is een mooie ook om te weten, wanneer je dat doet, dan zend je het signaal naar je brein. Ik ben veilig, ik mag vertrouwen. Ik mag aanwezig worden in dit moment. En ga je dus niet vanuit die overleving opereren, vanuit die automatismes.
Mm-hmm.
Goed, dus ademhaling dieper en langzamer dan normaal. Aandacht naar je borstgebied, aandacht naar je hart. En vervolgens kun je de heart-focused breathing doen. En dat is de hartgefocuste ademhaling. En dat betekent dat je visualiseert dat je in en uit je hart ademt. Kan ook misschien een beetje zweven of een beetje gek klinken. Maar ja, het is echt een uitnodiging om dat te oefenen. In en uit je hart te ademen. Ook weer omdat het brein dan onmiddellijk die signalen krijgt. Ik ben veilig, ik mag vertrouwen. En je creëert zo die coherentie in je hart. Een tip die ik ook wil geven aan mensen, zeker ook in snelle omgevingen of dat je in gesprekken bent en er wordt echt van je gevraagd om helder te zijn, om krachtig te zijn, om duidelijk te zijn. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dan in je hoofd raakt of dat je denkt, oh, wat is mijn volgende vraag? Dat je helemaal in die analyse eigenlijk raakt en helemaal niet meer zo in contact bent met de ander of in contact bent met waarover wordt gesproken. Bemerk je dat bij jezelf? Doe maar die heart focused breathing. Adem met je ogen gewoon open. Adem in en uit je hart. En grote kans dat precies die vraag of die slimme opmerking of ja, datgene dat nodig is om krachtig te zijn in het gesprek opkomt.
Ja.
Dus dat is die heart focused breathing. En heb je iets meer tijd en je bent in en uit je hart aan het ademen, dan kun je ook bewust een emotie activeren van compassie, liefde, dankbaarheid, vreugde, waardering. Door jezelf te herinneren aan een plek waar je bent geweest die je super mooi vindt, een mooie vakantie. Je kan denken aan een persoon om wie je heel veel geeft. Huisdieren werken dus ook heel goed, omdat mensen daar vaak heel veel liefde, heel veel pure liefde voor voelen. Er zitten geen verhalen aan vast. Iets waar je heel dankbaar voor bent. Om jezelf echt in die beleving te zetten. En dat is ook een belangrijke. Het gaat niet zozeer over jezelf in coherentie denken. Echt dat je dat ervaart, die dankbaarheid of die vreugde. En dan ja, neemt die energie in je hart ook toe. En dat zorgt ervoor dat je hart coherent wordt.
Ja, en daarmee dus ook dat de cortisol levels weer afnemen. Dat je misschien andere hormonen ook weer gaat aanmaken.
Ja. Ja, je maakt dan DHEA aan. En dat wordt ook wel het verjongingshormoon genoemd of het anti-aging hormoon. Het is een hormoon wat je cellen regenereert. En dat is uiteindelijk wat we willen natuurlijk, dat die cellen geregenereerd worden. Je zult het ook zien aan mensen. Haar glanst, ogen glimmen, mooie, zuivere, heldere huid. Net als dat wanneer je ziet dat mensen heel veel stress ervaren, dus hoge cortisol levels hebben, wat een destructief hormoon is, wat je cellen afbreekt, dat mensen snel grijs haar hebben gekregen. Of hè, wanneer mensen in een pittige job zitten en je ziet ze na een jaar weer, dat je opeens zegt, jeetje, wat heb jij een rimpels gekregen.
Ja.
Dus die hartcoherentie en het creëren van die staat van zijn, waarin die afgifte van DHEA omhoog gaat, dat is echt een heel, heel krachtige juice die er dan door je lichaam stroomt.
Ja, mooi dat je dat dus echt zo kan sturen door die oefeningen te doen.
Ja.
En je hebt natuurlijk net dat boek echt net vers van de pers die is uitgebracht. Moedig leiden vanuit je hart.
Ja.
Daarin ligt je natuurlijk ook toe dit hele stuk van hoe werkt het met je hart, hoe werkt het met het hartmagnetisch veld, met coherentie. Maar er gaat ook een heel stuk, zag ik, over contact met je omgeving. Dus wat heart leadership betekent in relatie tot de ander, in relatie tot de context waarin je opereert.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Ja, want we hebben het natuurlijk nu ook heel erg over persoonlijk leiderschap gehad. Hè? In de zin van hoe leid ik mezelf door contact te maken met mijn hart en mezelf dan in zo'n positieve staat van zijn te brengen, in mijn volle potentieel te brengen. Uiteindelijk gaat leiderschap natuurlijk ook over de impact die je hebt, de impact op je omgeving, in hoeverre mensen met je meegaan, in hoeverre je mensen inspireert, in hoeverre je mensen motiveert. En vanuit misschien een traditioneel of conservatief perspectief of leiderschap kunnen we dan heel erg bezig zijn met de ander. Van, oh ja, wat moet die ander doen? Dat daar de focus ligt. Uiteindelijk geloof ik dat zelfs leadership de sleutel is naar die impact op anderen. En het hartmagnetisch veld, wat jij net al even benoemde, dus al onze lichaamsdelen hebben een magnetisch veld. Het hart heeft het sterkste, meest krachtige elektromagnetisch veld van al onze lichaamsdelen of organen. En eigenlijk communiceren we 24/7 via dat hartmagnetisch veld. Bewust, onbewust. En mensen om jou heen pikken dat dus ook op. En op het moment dat je in een coherente staat van zijn bent, dan is die frequentie van energie die je uitstraalt via hartmagnetisch veld, voor iedereen die denkt van wow, dit zijn zweverige woorden, dit is echt allemaal wetenschap. En dat wordt dus opgepikt door de mensen om je heen. En dat is nu misschien ook wel een mooie vraag als je aan het luisteren bent. Van, oh ja, wat is een inspirerende leider? Wat is een inspirerend persoon in jouw omgeving? Dat je daarmee in gesprek bent en dat je bij wijze van spreken aan iemands lippen hangt.
Mm.
Of iemand komt binnen en dat je denkt, wauw, hey, ik voel me aangetrokken tot jou. Niet per se vanuit romantisch perspectief, maar gewoon, hey, ik wil met jou praten. Ik ben nieuwsgierig naar jou. Dat heeft te maken met wat deze mensen communiceren. Niet alleen verbaal. En vooral ook wat zij communiceren via hun hartmagnetisch veld. Wat het hen heel aantrekkelijk maakt. En dat is ook belangrijk als leider, om dat dus heel bewust en intentioneel op een pure en zuivere manier in te zetten. Dus niet om daarmee te manipuleren, want dat is overigens ook als je dat doet vanuit een niet-integere positie, ja, dan ervaren mensen dat ook. Dan pikken mensen die signalen ook op met hun hartmagnetisch veld. Maar daar zit dus heel veel potentie, daar zit heel veel mogelijkheden voor jezelf om bewust van te zijn, om impact te hebben op het groter geheel, op de mensen om je heen, op je team. Ja,
ja, en ik kan me voorstellen inderdaad dat mensen dit zweverig vinden klinken. Ik moet zeggen, dat vind ik ook. Ik heb er meer over gelezen en daarom vind ik het nu minder zweverig klinken. Maar voor iedereen die toch denkt van, nou, ik kan hier niks mee. Even hoe ik zelf altijd naar dit soort dingen kijk, die ik eigenlijk in eerste instantie vaag vind klinken, dan denk ik altijd, oké, ik hoef het niet te geloven, maar wat kan ik er toch uithalen voor mezelf? En waar klikt het wel? Dus, nou ja, goed, dat hele energiestuk, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen natuurlijk. Maar,
ja.
Maar heel veel mensen die vinden dat gewoon een raar woord of kunnen daar niks mee. Maar probeer het dan wat kleiner te maken, zou ik zeggen. Iedereen heeft gewoon dat je voelt als je een bepaalde ruimte inkomt, dat er een bepaalde sfeer kan hangen. Je voelt inderdaad een klik met iemand wel of niet. Nou ja, dat hoef je niet te geloven. Dat weet je gewoon vanuit je eigen ervaring dat dat zo is en dat dat bestaat. En daar kan je echt je voordeel mee doen als je je daar bewust van wordt. Dat je dus ook je eigen energie en wat jij uitstraalt op anderen, ja, dat je daar wel degelijk invloed op hebt.
Ja, ja, absoluut. Absoluut. En het heeft er natuurlijk ook mee te maken, omdat het ook gaat over dingen die we niet kunnen zien.
Ja.
En die we wel ervaren. Wat jij ook zegt. Hè? Je ervaart wanneer je je zintuigen gebruikt en je zit in een vergadering met een groep mensen aan tafel. Je kan aanvoelen wat er gebeurt, wat de energie is aan zo'n tafel. En op het moment dat je daar bewust en intentioneel op kan inspelen, ja, daar zit heel veel power, daar zit heel veel kracht. Want iedereen voelt dat aan tafel. En de neiging kan dan heel erg zijn om het juist heel, heel inhoudelijk in te steken en vooral op die inhoud te zitten. Terwijl als het gaat over hard leadership en de impact die je hebt, is misschien juist om wel die roze olifant te benoemen, of wel te benoemen wat er in het proces gebeurt. En daarmee eigenlijk iedereen aan tafel bewust te maken, verantwoordelijk ook te maken voor dat proces. Want ik geloof dat wanneer we daar de aandacht voor hebben en de verantwoordelijkheid voor nemen, dat dat uiteindelijk hele positieve impact heeft op het resultaat.
Ja.
Wat je met elkaar bereikt.
Ja.
En als het dus gaat over impact en hard leadership, dat is waar je dan aandacht voor hebt. En dat vraagt moed. En dat maakt ook dat mijn boek heet Moedig Leiden vanuit je hart. Want daar waar soms de associatie is, oh, hard leadership is soft en compassievol en liefdevol en warm. Ja, dat is het allemaal. En tegelijkertijd is het ook heel scherp. Het is ook heel duidelijk. Het is ook heel krachtig. En dat vraagt moed, met een D.
Ja, en waar zit hem dat in? Dat scherpe en krachtige, in dat stukje eerlijk teruggeven, bijvoorbeeld wat je ziet.
Bijvoorbeeld, ja. Maar ook eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. Doe ik echt waar ik blij van word? Ben ik echt eerlijk tegenover mezelf over welke patronen ik heb die me niet dienen en die me wel dienen? We zijn soms zo onze niet dienende patronen ook in stand aan het houden of aan het goed praten.
Mm-hmm.
En als je kijkt naar waar het woord courage vandaan komt, moed in het Engels, komt van het Franse woord cœur. Dat betekent hart. En dat komt van het Latijnse woord cor, C-O-R. En dat betekent telling one's truth. Dus je eigen waarheid spreken. Je eigen waarheid leven. En dat vraagt moed.
Ja. Ja, en ik denk ook dat heel veel mensen daar best wel ver tegenwoordig bij vandaan zijn, zijn geraakt. Dat ze het wel willen, maar dat het ook heel groot voelt.
Ja. Ja, dus dat kan je ook in kleine stapjes doen. Door eens contact te maken met je hart. Door pas op de plaats te maken. Door die stilte te creëren. Ook wanneer je een heel druk leven hebt. Maar dat doordenderen of die rat race waar je in zit. Ja, ga maar eens stilstaan. En kijk wat er op wil komen. Want daar zit uiteindelijk zoveel wijsheid. Daar zit zoveel helderheid. En zoveel creativiteit ook.
Ja. Ja, heel mooi gezegd. En ook dat stilstaan. Nou ja, ik zei het al tegen jou. Ik heb een masterclass ook van jou gevolgd. En die was ik aan het luisteren op sneller dan de standaard afspeeltijd. En ik doe dat ook heel vaak met podcast. En misschien is iemand nu ook wel aan het luisteren die deze aflevering ook op 1,2 keer de snelheid afspeelt. En je denkt heel vaak, tenminste, dat is misschien een patroon van mij. Dus laat ik het bij mezelf houden. Ik denk heel vaak, oh, ik doe nog even snel dit. Of ik luister nog even snel die podcast of een boek. Daar kan ik soms ook best wel gehaast lezen. Van, oh, dan heb ik het weer uit. Ja, en dat die snelheid, die dient je vaak niet. Het is ja, juist de rust die...
Ja, en dat is dus ook, hè, dat is zo'n paradox. Omdat we het gevoel hebben, ja, ook vanuit hoe we geconditioneerd zijn of geprogrammeerd zijn. Oh ja, als ik het snel doe, dan heb ik dat allemaal. En dan, dat creëert succes of zo. Of dan heb ik een beter resultaat. Alleen ja, dat is dus de vraag. Want wanneer je uit die gehaastheid komt of uit die stress komt, of misschien ook wanneer het je frustratie oplevert, wanneer je dat dan niet haalt of zo. Daarmee creëer je voortdurend die incoherentie en die overleving. En ja, het is eigenlijk wel normaal dat dat gebeurt, in de zin van, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat we 70% van de tijd in overleving zitten. Zeker ook in de wereld van nu. Jij noemde het net al eventjes. Hè? De wereld van nu, zoveel snelle veranderingen. Er is zoveel onzekerheid over de toekomst op allerlei verschillende vlakken. Crisissen waar we mee geconfronteerd worden. Oorlogen over de wereld. De opkomst van kunstmatige intelligentie. En wat doet dat voor onze carrière? Wat doet dat voor ons werk? Pad. Mm-hmm. En de wereld. Ja, dat zijn allerlei invloeden van buitenaf die ons echt triggeren om in ons hoofd te raken. Die ons triggeren om in die overleving te raken. Daarbij maakt het dus nog belangrijker om wel die ruimte te creëren voor jezelf. Die stilte te creëren om de fluisterende stem van je hart te horen.
Ja.
Omdat er zoveel wijsheid zit.
Ja. Ja, en jij coacht natuurlijk heel veel directeuren, higher level managers. Wat zie je daar gebeuren als zij hiermee aan de slag gaan?
Hetgeen waar ze eigenlijk vaak mee komen, mee starten, heeft toch te maken met dat doordenderen, doorrazen, in die rat race zitten, vanuit die automatische piloot opereren. Allereerst zijn ze daar vaak ook heel succesvol mee geworden. Alleen merken ze ook, er is meer. Dit is niet de manier waarop ik wil doorleven. Want ik heb het gevoel dat het impact heeft op mij. Dat ik me minder vervuld voel. Dat ik me misschien moe voel. Dat ik niet de impact maak die ik zou willen. Dus dat is over het algemeen, hè, waar ze mee starten. En wat er dan gebeurt op het moment dat ze contact gaan maken met hun hart. En dat ze meer die coherentie creëren. Dat we ook gaan kijken naar van, hey, waar sta jij nou echt voor? Wat zijn je waarden? Wat is je visie? Wat vind je belangrijk in je team, in je werk? Dat ze dan veel meer rust gaan ervaren. Rust en helderheid. En echt een vertraging in zichzelf, in hun leven, in hun werk. En dat dat uiteindelijk echt ook een positief impact heeft op de resultaten die ze behalen. En dat kan soms gaan over de kwaliteit van de klanten die ze binnenhalen of de omzet die ze maken. Maar ook over de ontwikkeling binnen het team dat ze leiden. Het heeft op allerlei verschillende aspecten van hun werk en leven een hele positieve invloed.
Ja, ja, en ik kan me voorstellen ook op de mensen dus om hen heen.
Ja. Ja. Ja, want op het moment dat je leidt van binnenuit, op het moment dat je echt in dat hard leadership stapt, dan faciliteer je ook een ruimte voor de mensen om je heen, dat zij ook hetzelfde mogen doen. Want wat er gebeurt wanneer je vanuit die incoherentie komt, vanuit die overleving, is eigenlijk dat er in jouw systeem een toxische juice wordt gecreëerd. Maar dat er ook eigenlijk een toxische interactie kan ontstaan, waarin je vanuit gehaastheid komt of vanuit competitie, of dat er misschien heel veel zorgen of onzekerheid onuitgesproken in een team heerst of in een groep mensen heerst. En op het moment dat je veel meer vanuit het vertrouwen, vanuit veiligheid komt, vanuit helderheid, de roze olifant wordt benoemd, dan creëer je een ruimte die veel helderder is, veel meer open is, waardoor mensen in hun potentie kunnen stappen.
Ja. Ja, en dat heeft dan ook denk ik weer te maken met dat veld om je heen. Dat je dus ja, eigenlijk een soort van meer positieve spaceholder bent in plaats van die negatieve energie ja. verspreidt.
Ja. Ja, dat heeft ook te maken inderdaad met het hart elektromagnetisch veld. Wat je uitstraalt, welke energie je genereert. En mensen pikken dat op.
Ja. Ja, en zeker als leider denk ik dat die impact heel groot is. Want ik denk dat mensen dat vaak onderschatten. Dus voor als je nu partner bent of leidinggevende bent op een advocatenkantoor. Dan heel vaak hoor ik van partners bijvoorbeeld van ja, maar mijn deur staat altijd open. Mensen mogen bij mij wel komen. En die zien zichzelf door de bril van iemand op hetzelfde level.
Ja.
Maar voor in junior is die drempel sowieso al veel hoger. En alles wat jij als partner zegt, komt 10 keer zo hard binnen.
Ja.
Omdat het is gewoon, jij kan jezelf wel voelen als gelijkwaardig en ik doe leuk met alles mee. Maar feitelijk is er wel een hiërarchie. En als je die niet erkent, dan wordt het daarmee juist een beetje onveilig en ja, werkt het minder makkelijk.
Ja, ja, dus dat is een hele belangrijke. Van matchen mijn woorden daadwerkelijk de energie die ik uitstraal. Want je kunt wel zeggen, hey, mijn deur staat altijd open. Alleen als mensen dat niet zo ervaren. Ja, dan gaat daar toch iets mis. En dat is denk ik ook een hele belangrijke om dat met elkaar te bespreken in hiërarchische relaties, maar ook gelijkwaardige relaties binnen een organisatie, binnen een bureau of binnen een praktijk. Dat je met elkaar bespreekt van, ah ja, wat vinden wij belangrijk? Wat willen we uitdragen met elkaar? Hoe willen we zijn met elkaar? Welke waarden hebben we met elkaar en hoe laten we die zien? En dat noem ik ook wel een heart alliance. Een heart alliance creëren. Of een code of honor zou je het kunnen noemen. Of misschien is er een ander woord wat bij je opkomt wat resoneert. Maar waar je echt heel duidelijk met elkaar afspreekt. Hey, dit is wat we met elkaar willen uitstralen. En daarmee zet je eigenlijk al de kaders voor het veld dat je met elkaar creëert. En hoe meer helder en duidelijk die kaders zijn, hoe meer je in je potentie kunt stappen met elkaar. Want je creëert eigenlijk ook die coherentie dan in het veld met elkaar. En dat is ja, vanuit daar is zoveel mogelijk.
Ja. Ja, en zeker als je daar dus op een moment, een rustig moment over na hebt gedacht, dan kan je daar weer op terugvallen in periodes dat het juist, dat er wat meer van je wordt gevraagd. En dat het juist allemaal misschien wat meer frictie is.
Ja, ja, maar als die afspraken helder zijn aan de voorkant, dan kan er veel meer in het proces gebeuren. Wanneer het onrustig is en druk is en wanneer er veel van je gevraagd wordt, wanneer je op het toppen van je kunnen moet presteren. Juist omdat die helderheid en kaders er zijn.
Ja.
Ja. Ja. En er was nog één ding waarvan ik net aan dacht, wat ik ook wilde delen. He, zeker omdat jij ook zei van ja, er wordt veel gevraagd van advocaten en juristen. Het is een snelle wereld. Onderzoek dat is gedaan, blijkt ook dat met bijvoorbeeld de special forces, of mensen die bij de politie werken, maar zeker dus die special forces, ja, dat is een baan, een beroep, een rol waar je echt op het toppen van je kunnen moet zijn. In een split second een keuze moet maken die kan gaan over leven en dood. En ook daar gebruiken mensen dus die hartcoherentietechnieken. Om juist ook als ze in een super onveilige situatie zijn, waar misschien hun leven wel op het spel staat, dat ze getraind zijn om heel snel, want dat kan dus heel snel, die hartcoherentie op te zoeken, in te tunen met hun hart, zodat ze de meest heldere, meest krachtige beslissing in dat moment kunnen maken.
Ja.
Ja. In de topsport wordt het ook gebruikt, omdat het ook mensen prepareert om echt te performen en een goede wedstrijd te rennen of te zwemmen of nou ja, te skiën, wat de sport ook inhoudt. Maar ook weer om jezelf echt te preppen om in die optimale staat van zijn te zijn.
Ja, Nou ja, ik geloof niet alleen dat het werkt. Ik weet dat het werkt. Want ik doe best wel vaak een hartmeditatie. En het is echt gewoon ja, sowieso een cadeautje aan jezelf. Om daar de tijd voor te nemen. Maar je merkt ook echt daarna ja, dat je gewoon veel helderder denkt.
Ja.
En waar ik voorheen dan dacht van oh, ik heb het druk. Ik moet even een koffie drinken. Of twee of drie. Dan kom je eigenlijk in een soort van ja, je bent eventjes helder. Maar het is meer een soort onderdrukking van je vermoeidheid. En niet je meest creatieve denken. Je kan inderdaad wat langer doorgaan. En een stuk afmaken als het moet. Maar niet, ja, als je het dan terugleest, denk ik nooit van oh, dit is beter dan ik had durven dromen. Het is gewoon af en goed. Ja. Maar nooit echt dat je denkt van oh, wow.
Ja.
En dat gebeurt er wel als je dus, ja, ook niet altijd. Het is natuurlijk geen wondermiddel. Maar ik heb wel vaker dat als ik eventjes incheck met mijn hart en ik ga daarna aan het werk, ja, dat er echt iets uitkomt beter dan dat ik van tevoren had kunnen bedenken.
Ja.
En dan denk ik, ja, dat is gewoon echt best logisch. Want je zet dat hogere brein aan, wat daarvoor precies nog niet aan was. Omdat je juist zo in die stressstand zit.
Ja, ja. En een paar koppen koffie is natuurlijk ook, daarmee creëer je alleen nog maar meer rush. En dan is de kans juist dat je in die overleving komt. En wat jij nu ook zo mooi benoemt, door zo'n hartmeditatie te doen, voed je eigenlijk je innerlijke bron. En ja, dan kom je in een staat van zijn die zo ongelooflijk krachtig is. En ik had laatst ook een juriste met wie ik werkte en die een van mijn courses deed. Zij zei, ze stuurde me een bericht en ze zei, Tess, ik was bezig met een heel inhoudelijk stuk. Werd echt veel van me gevraagd. Ik moest echt heel scherp zijn. En ik merk zo dat het inchecken met mijn hart daar zo bij helpt, omdat ik echt inhoudelijker veel krachtiger werd. En natuurlijk checkte ik ook nog goed of die inhoud klopte. Hè? Die ratio op rij komt er toch weer van. Hey, klopt het inhoudelijk wel? En nou ja, wat jij ook zegt, ze zei van, er kwam zo'n krachtig stuk uit, juist door in te checken met mijn hart en die coherentie te creëren.
Ja. Ja, ik zou echt zeggen, gewoon probeer het een keer. Want je hebt neiging met dingen die nieuw voor je zijn. Dat is misschien ook goed om, dat wil ik heel graag in deze podcast even benoemen. Omdat ik bespreek natuurlijk best wel vaak thema's die nieuw voor advocaten en juristen zijn. En je brein heeft de neiging om allemaal nieuwe informatie, om zich daarvoor af te sluiten. Want het wil niet veranderen. Het wil niet dingen die buiten, die gek zijn, buiten je bubbel.
Ja.
Dus als je nu naar deze aflevering luistert en je denkt, ja, ik ben tot hier gekomen, maar ik weet niet hoor. Echt, dat is je brein. Want je brein wil je gewoon zo houden en wil nieuwe informatie,
absoluut,
waar je niet aan gewend bent, wil die blokken. Dus ja, ik zou zeggen, ik probeer het gewoon een keer. En gun jezelf dat om ook eens wat andere ervaringen op te doen die je, ja, die buiten je comfortzone zijn, die anders zijn dan, oh, maak een to-do-lijst als je het druk hebt. Ja, dat ken je waarschijnlijk al lang. Maar probeer eens een keer dit.
Ja, mooie uitnodiging. En ook voor mensen die denken van, oh, maar ik heb toch nog behoefte aan wat meer uitleg daarover, of meer die wetenschap daarachter. Lees mijn boek, Moedig Leiden vanuit je hart. Want daarin beschrijf ik nog meer dan dat ik nu met jou heb gedeeld, Pascale, wat er allemaal gebeurt in ons hart en in ons brein. En ook omdat ik geloof dat wanneer we weten hoe het werkt en hoe het precies werkt, dan kunnen we het nog krachtiger inzetten. En dan hebben we nog meer beeld van, oh, dat gebeurt er. Dat gebeurt er fysiologisch. Dat gebeurt er in mijn hart. Dat gebeurt er in mijn brein. En dan kunnen we dat nog intentioneler inzetten, juist om die impact te ervaren in ons eigen systeem, in ons eigen lijf, in ons eigen zijn, dan wel op de impact die we hebben op de wereld om ons heen.
Ja, en iedereen die het boek koopt, er zit ook een boekenlegger in met een QR-code waarmee je een hartmeditatie bij jou natuurlijk kan downloaden.
Ja.
Dus dan heb je ook meteen echt een tool om mee aan de slag te gaan. En Tess heeft ook een podcast. Ik zal die in de show notes linken, want volgens mij staat daar ook wel eens een meditatie tussen en in ieder geval heel veel meer informatie over heart leadership. Dus ik neem sowieso jouw gegevens natuurlijk in de show notes op. Het boek, je podcast en je LinkedIn en je Instagram. En dan zit ik ook naar de tijd te kijken, want dan komen we al bij het einde, bij de allerlaatste vraag die ik aan iedereen stel. En dat is, als je de luisteraar nog een wijze les zou mogen meegeven, wat zou dat dan zijn?
Ja, we hebben het eigenlijk al een aantal keer benoemd tijdens dit gesprek. En het is toch echt, maak die pas op de plaats. Want het is zo belangrijk, juist wanneer je in een job zit die zoveel van je vraagt en misschien ook allerlei andere rollen die je vervult in je leven en je bent al die ballen aan het hoog houden en je wil daarin goed presteren en het beste van jezelf laten zien. Hoe verleidelijk het ook kan zijn om door te denderen, hoe verleidelijk het ook kan zijn om in je hoofd te zitten, uiteindelijk werkt dat niet voor je. En wil ik je dus echt uitnodigen, uitdagen misschien ook, om die pas op de plaats te maken, om die rust te creëren, om misschien juist als het zo druk is, toch die strandwandeling of die boswandeling te maken. In de natuur wordt ons hart snel coherent. En ja, en om te oefenen met die hartcoherentieoefeningen of met die hartfocus breathing, in en uit je hart ademen. Zoals jij net ook mooi aangaf, Pascale. Ja, probeer het. Give it a try. En zie wat het met je doet. Want ik weet uit ervaring, mijn eigen ervaring, dan wel met vrouwen en mannen met wie ik heb gewerkt of werk. Ja, dat het echt heel veel doet.
Ja.
Juist als je die beste versie van jezelf wil laten zien. Op werkvlak, maar ook in de andere rollen die je vervult.
Ja, mooie toevoeging. Dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel voor deze uitnodiging.
Yes.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral in jouw netwerk of laat een beoordeling of review achter in jouw podcast-app. Zo help je anderen om de podcast gemakkelijker te vinden. En wil je meer weten over mij of over de coaching en training die ik aanbied? Volg me dan op LinkedIn of op Instagram en stuur me ook vooral een berichtje. Ik vind het leuk om van je te horen. Tot de volgende keer!